Goedenavond allemaal. Fijn dat u en jullie hier zijn vanavond. En ook welkom voor de mensen die vanavond met ons meeluisteren. Dat gebeurt ook vanuit de gemeente. Fijn dat u ook op deze manier met ons verbonden bent vanavond. Deze avond is een avond van de opening van het catechisatieseizoen en ook van het winterseizoen dat weer voor ons ligt. Dat geeft mij even de gelegenheid om twee praktische mededelingen te doen. De catechisaties beginnen maandagavond aanstaande, dus 22 september. De belijdeniscatechisatie begint een week later, de 29ste. Dat komt omdat de groep dit jaar heel klein is en dat heeft ook heel veel voordelen. Maar als de groep klein is en twee geven aan als op de eerste avond al een andere verplichting hebben, ook een legitieme verplichting hebben, ja, dan is dat ook meteen wel een reden om te zeggen we beginnen een week later. Dus dan weet u dat het zal zondag ook worden meegedeeld in de mededelingen, maar dan weet u in ieder geval de achtergrond daarvan. Dus dit jaar is er ook een kleinere catechisatiegroep, dat lag ook wel in de lijn van de verwachting, gelet op het grote aantal belijdeniscatechisanten van het vorige seizoen. Maar dat kan sommige jongeren die misschien er tegenop zien om in een grote groep te zitten, misschien wel het laatste setje in de rug geven om zich voor dit seizoen aan te melden. We beginnen deze avond met het zingen van Psalm 119 en daarvan vers 1 en vers 9. Psalm 119 vers 1, welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet, welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst en hem als het hoogste goed van harte zoekt met ingespannen kracht, als ook vers 3, och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 1 en 3.
Thank you.
Ik zal u en jou voorgaan in gebed. Heere, God van hemel en aarde, in wiens handen de tijden zijn. En als we dat uitspreken tegenover u, dan klinken deze woorden midden in een chaotische wereld. In een samenleving waar spanningen steeds duidelijker zichtbaar worden. Ook in deze dagen wanneer we zien en horen hoe in Den Haag de algemene beschouwingen plaatsvinden. Tegenstellingen zichtbaar worden, scherpe woorden die vallen. Het kan ons soms ook allemaal verwarren. En heren, dan spreken we nog niet eens tegenover u uit de verwarring in het kerkelijk leven. Met te midden van alles mogen we u toch in de weg van het gebed aanroepen als die God, wiens tijden in uw handen zijn. U regeert door alles heen. En als u regeert, heren, dan betekent dat u te midden van de verwarring uw koninkrijk laat komen. En dat u daarom ook tot op de dag van vandaag in het midden van de gemeente, ook in onze gemeente, doorgaat met uw kerk vergaderend werk. Dat doet u door middel van de prediking, dat doet u door middel van persoonlijke gesprekken, onder andere in de vorm van huisbezoeken. En dat doet u ook tijdens de catechisaties. Wanneer jongeren uit de gemeente samenkomen om uw woord te lezen, te bespreken, en onder inwachting van uw zegen, Heer, en geef dat ook het gebed is van onze jongeren, ook gewend te mogen raken aan u. Om te voldoen aan wat u zelf ook zegt in uw woord, gewen u aan hem en heb vrede. En daarom, Heer, we roepen uw naam ook aan het begin van dit seizoen dat voor ons ligt. Geef dat ook in alle momenten, in de verenigingen, op de catechisaties, het oogmerk zal zijn. Dat u doorgaat met uw werk en dat u het lezen van uw woord, de uitleg daarvan, de toepassing daarvan, zelf in uw hand heeft. En dat u zo ook in rijke mate, heren, doorwerkt in het midden van onze gemeente. Dat u daarom met ons optrekt ook in het seizoen dat voor ons ligt. Wees met een ieder die in het midden van de gemeente, in het verenigingsleven, de catechese of op een andere plaats, ook daarin een taak en een verantwoordelijkheid heeft. Geef kracht, liefde, vreugde, wijsheid en voorzichtigheid, spreken, luisteren en zwijgen. En geef dat we boven alles mogen zien. Dat u ons werk, wat in onze ogen zo vaak tekort schiet, wat niet beantwoordt aan de eer van u, dat u ons werk wilt zegenen, omdat uw eer ermee gemoeid is. Help ons in deze avond, wees in het bijzonder ook met Daan en Carla. Geef hen alles wat ze nodig hebben, ook in de verzorging van de presentatie, een stem om te spreken. Rust en concentratie en geef dat we ook door dit stukje werk dat mag plaatsvinden in uw koninkrijk en ook de voorbereiding erop mogen zien dat u doorgaat wereldwijd om uw gemeente te bevestigen op grond van uw woord en hen zo ook te brengen op de plaats waar u uiteindelijk zondaren wilt hebben en dat is rondom uw troon. Hoor zo ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u de eerste versen van Psalm 119. En daarvan de eerste 8 versen. 119 vers 8. Vers 1 tot en met 8. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Welgelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn weeg. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zal u loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten uwer gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren, verlaat mij niet al te zeer. Ik wil kort met u en met jou stilstaan bij het woordje och. Het eerste woordje van vers 5. Het winterseizoen ligt weer voor ons. En dat betekent dat ons samenkomen op een vereniging, Bijbelstudiekring, de jong beleidende kring, de catechisaties, allemaal plaatsvinden rondom Gods woord. Dat opengeslagen ligt, dat gelezen en besproken wordt. En dat is eigenlijk ook het thema van Psalm 119. Het woord van de Heere, het woord van God. De dichter, wie de dichter van Psalm 119 is, dat weten we niet. Dat hoeft ook niet. De dichter maakt in ieder geval wel duidelijk dat Gods woord van A tot Z op alle terreinen van het leven het eerste en het laatste woord heeft. Letterlijk van A tot Z. Als kind heb ik me altijd verbaasd over die rare woorden, zo dacht ik tenminste toen als kind, boven Psalm 119 vers 1, Alef, boven vers 9, Beet, boven vers 17, Gimel. En mijn vader, aan wie ik dat had vroeg, wist het op dat moment ook niet goed te beantwoorden. Later begreep ik dat dat de letters van het Hebreeuwse alfabet zijn. En als je die letters dan telt, dan kom je op het getal 22. En als je aan de hand van dat getal kijkt naar deze psalm, 22, 22 coupletten. Elk couplet telt 8 versen. Dat maakt dat deze psalm 176 versen telt. Van A tot Z heeft Gods woord het eerste en het laatste woord. Gods woord reikt ook over heel het leven. Vandaar dat in Psalm 119 heel het leven langskomt. Zowel momenten van dankbaarheid en vreugde, als ook momenten van zorg en van verdriet. Momenten van eenzaamheid, maar ook momenten van samen zijn met mensen die de Heere mogen vrezen. Het wordt allemaal bezongen, beleden en het wordt ook beschreven in deze psalm. Alle terreinen van het leven, voor de overheid, in de binnenkamer, onder de mensen, in de eenzaamheid voor Gods aangezicht. Het komt allemaal in Psalm 119 langs. En keer op keer is het de dichter die op al die verschillende situaties beleidt. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 22 letters. Waarom dan het getal 8? Omdat het getal 8 in de Bijbel de betekenis van vreugde heeft. Catechisanten weten het dat Bijbelse getallen heel belangrijk zijn, vooral in het Oude Testament. 10 handen, 10 vingers, 2 handen vol. 7, het getal van volmaaktheid dat bij de Heere hoort. Het getal 8 is vreugde. Dus de dichter van Psalm 119 wil eigenlijk daarmee uitdrukken dat het woord van God vreugde verschaft in het leven. Vooral de vreugde in God. Daar strekt deze psalm en deze dichter zich naar uit. Vreugde in het kennen van de Heere, in het gekend worden van de Heere. Een vreugde die ook de omstandigheden van het leven overstijgt, zoals Psalm 119 vaak op een hele indrukwekkende manier laat zien. Uitgerekend in hele moeilijke omstandigheden die dan in deze psalm worden beschreven, klinken de vreugdevolle tonen door. Zelfs daar is de Heere, in zijn kracht, in zijn leiding, in zijn genade, maar vooral de vreugde natuurlijk, omdat de dichter weet wat het is om door God gevonden te worden. Zijn nood en zijn zonde en zijn ellende kwijt te kunnen raken aan het hart van de Heere en de vergeving van de zonden en de vrede met God te mogen ontvangen. Uit Gods hand. Vreugde. Het woord van God, 22, geeft vreugde. 8. Echter, hoe wordt die slag gemaakt van het woord naar het hart? En dat zal ook in het komende seizoen centraal moeten staan. Op de vereniging, op de catechisatie, hoe leren jongeren, kinderen, volwassenen het woord van God zich toe-eigenen, zodat het woord ook een lamp voor uw of jouw voet wordt en u en jij persoonlijk ook de vreugde mag leren kennen die er ligt in de omgang met de Heere. Wel, het geheim daarvan is maar één woord waar ik vanavond de vinger bij leg en dat is het woordje och. Daar scharniert eigenlijk deze hele psalm op, om dat ene kleine woordje. Letterlijk scharniert deze psalm daarom, Kijk maar even naar de versen 1 tot en met 3. Dat zijn versen waar de dichter niet zelf aan het woord is. Dat weten we omdat daar voorop staat het woord welgelukzalig. In de Bijbel is er maar één die iemand zalig spreekt. En dat is de Heer. God is hier aan het woord. Zijn belofte wordt de Heer aan het begin van Psalm 119 aangehaald. En in het vers dat daarna valt, dat is dan vers 4, klinkt de verzuchting van de dichter. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Dus de dichter is ervan overtuigd dat het woord van God ook bewaard moet worden. Niet ergens op een boekplank, veilig achter een raam of in een kamer, maar bewaard moet worden in het hart. Hoe wordt dat bewaard? Dat kan maar op één manier. En dan zitten we bij ons woord. Och, dat is in de weg van het gebed. Och. Dat is een emotionele uitroep, een verzuchting, die opkomt vanuit het hart, wanneer de dichter zich geplaatst weet voor Gods woord en dat woord toegeëigend wil worden door hem. Dat kan alleen maar op één manier en dat is door het vouwen van de handen. En daar ligt, als het goed is, ook de spits van het seizoen dat voor ons ligt. We redden het niet en we komen er ook niet mee weg als we het woord van God wel met ons hoofd weten, maar dat het nog nooit geleid heeft tot gevouwen handen en gebogen knieën en dat de verzuchting naar boven ging. Och, roep om God, om het verstaan van het woord door de verlichtende werking van de Heilige Geest. Maar daar ligt ook een appel. Voor u en voor mij, ik sta hier natuurlijk met verschillende petten op. Niet alleen als predikant, maar ook als vader. Net als verschillende vaders en moeders vanavond hier, ik ben blij dat u er bent. Draagt u het werk van de gemeente, het verenigingswerk, catechisatiewerk ook op in het gebed? Ook wanneer u geen kinderen meer hebt die naar de catechisatie gaan. Of geen kinderen hebt, omdat de Heer u die niet gegeven heeft. Dan nog zijn het kinderen van uw gemeente. Denkt u op maandagavond, op de woensdagavond, op de zaterdagavond, de vrijdagavond, als de jongeren samenkomen in de vereniging of in de catechisatie, ook aan onze jonge vrienden, geeft u hen een plaats in het gebed. Jonge vrienden, neem dit woord van vanavond ook zo mee. Ik weet precies hoe het op maandag gaat. Maandagavond dan is het snel eten. Want je moet naar de catechisatie. Sommigen onder ons moeten dan nog even rijden. Ik begrijp dat je dan op de maandagavond tussen het avondeten en de catechisatie niet altijd tijd hebt om je handen te vouwen en aan de Heere te vragen of hij ook met ons wil zijn in het lezen en bespreken van het woord. Maar je hebt genoeg andere momenten. Bijvoorbeeld maandagmiddag. Als je uit school komt, naar je slaapkamer gaat, huiswerk te maken, vouw je handen en vraag aan de Heere of hij je kracht, concentratie wilt geven voor het huiswerk, maar ook nabij wilt zijn op de catechisatieavonden, zodat we aan het einde van het seizoen ook de Heere mogen danken voor wat hij gaf. Hij gaf niet alleen zijn woord, maar hij gaf zichzelf door het woord, ook aan jou, uw en mij. En dat uit zich in een teer gebedsleven. Wij zingen Psalm 119, vers 5. Ik werd net even overvallen door een van de diakenen. Die zei, laten we ook maar collecteren. Ik zeg, nou, daar hebben de mensen niet op gerekend. Ik in ieder geval niet. Nou, zeg, nou, dat maakt ook niet uit. Dan geeft ze niks. Maar in ieder geval, dan wordt er wel gecollecteerd. Misschien voor een volgende keer, om dat dan wel goed mee te nemen. Ook in de voorbereiding. Maar we hebben ook collectanten nodig. Als jullie dat willen doen, als een soort schaduwdiaconie vanavond. Dat willen jullie, zie ik meteen. Dat zijn er, we hebben er 3 nodig, dus dat komt goed uit. En ik weet niet wie boven gaat collecteren, maar daar zit het grote geld. Dus vergeet die rij met jonge vrienden niet. Dan komt het allemaal wel goed. Ja? Goed, wij zingen Psalm 119, Vers 5. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren? 119, vers 5. Daan en Carla, hartelijk welkom. Klinkt een beetje dubbel, maar fijn dat jullie wel op de uitnodiging zijn ingegaan vanavond om ons mee te nemen in het proces waarin jullie je op dit moment bevinden. Het is goed, denk ik, om dat ook wat kader te geven. We wisten natuurlijk allemaal al een hele tijd dat Daan en Carla bezig waren met, ik mag zeker na de nieuwsbrief ook wel zeggen, met het volgen van de stem van de Heere, die klonk. En vanuit die overtuiging zijn jullie uiteindelijk ook op deze plaats gebracht door de Heere zelf. En we hopen van harte dat de Heere dat ook in de toekomst wil bestendigen en ook wil beveiligen. Maar het gaat wel steeds meer een officieel karakter krijgen. Onder andere dat wij als kerkraad voor de zomer ons officieel geschaad hebben ook achter jullie voornemen om te zijner tijd uitgezonden te gaan worden door de MAF. Dat zal ook gebeuren. Als de Heer dat geeft vanuit het midden van onze gemeente. Eén moment uit die kerkraadsvergadering wil ik wel vanavond naar voren halen. Toen dit op tafel kwam, merkte een van de broeders niet vanuit negativiteit of zo op van waar eindigt dit? hebben John en Hermina, nu Dana en Carla. En waar ik heel dankbaar voor ben, is dat die vraag open bleef staan. En dan bedoel ik dit, jonge vrienden, mee, dat de Koninkrijk van de Heere zoveel vacatures heeft op allerlei terreinen. Ja, dus het kan zomaar zijn dat je vanavond meegenomen wordt door het werk van Dana en Carla, John en Hermina of op een andere plaats het Koninkrijk van de Heere wil werken. Dan hopen we als kerkraad dat we jullie te zijn in tijd of jou te zijn in tijd ook mogen ontmoeten. Het woord is aan jullie.
Ja, ik heb hem. Hallo allemaal, welkom en mooi dat we hier met elkaar zijn en dat wij hier de mogelijkheid krijgen om iets te delen. Bedankt ook daarvoor. Wij willen jullie meenemen vandaag. We willen jullie wat vertellen over het ontstaan van MAF, maar ook welke stappen wij tot nu toe hebben gezet, welke stappen we nog hopen te zetten. Daarbij willen we eigenlijk beginnen bij het begin en eigenlijk de intentie die ook achter MAF zit.
Ja, mijn stem die heeft het vandaag een klein beetje begeven, maar we gaan het gewoon proberen. Het leek me mooi om deze avond wat een inleiding te geven door gewoon maar aan het begin te beginnen en te kijken hoe nou dat woord van God waar we het over hebben, zoals de dichter van Psalm 119 dat omschrijft, hoe is dat bij ons gekomen en waarom niet op andere plekken, waarom zijn wij bevoorrecht en is dat logisch of is dat niet logisch? En daarom wil ik eigenlijk terug helemaal naar het begin waar God ooit als eerste sprak tot de mensen. En dat weten we allemaal, dat was in het paradijs. En toen waren er nog geen verschillende talen, nog geen misverstaan van God. Iedereen was een en al harmonie met elkaar en met God. En we konden God verstaan. En in de val in Adam is eigenlijk het werk begonnen wat zending en evangelisatie is. Namelijk dat we Gods stem niet meer kunnen verstaan. En dat we verlicht moeten worden door Gods geest. En dat God spreekt door zijn woord. En we willen dat woord zo graag bij de ander brengen. Om, ja, zodat hij ook Gods zijn kan ervaren. En hoe God zich geopenbaard heeft. En als ik dan door de tijd reis, dan kom ik ook bij Abraham, die ook aan het begin van de Bijbel wordt genoemd als iemand waar God tot gesproken heeft. En hij zei, ga uit uw land, ga uit uw maagschap, familiekring en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat is een tekst die eigenlijk al binnen het zendingsveld heel veel mensen gedreven heeft om daadwerkelijk die stap te maken naar buiten. Om het land te verlaten waarin ze zijn opgegroeid, hun vertrouwde omgeving. En een bestemming te vinden die God voor hen klaargemaakt heeft. En de weg te volgen zoals God die heeft bereid. En nog zo'n moment wat ik wel mooi vond om te benoemen, je ziet die tekst ook in onze nieuwsbrief staan, is het moment dat God zich misschien wel het diepst laat kennen in het Oude Testament, dat hij zijn wet geeft. Hij zegt, ik ben de Heere, uw God, en dan volgt de wet. En als Mozes dat toevertrouwd heeft gekregen en hij loopt daar de berg af, dan ziet hij daar die menigte om het gouden kalf. Nou ja, grote contrast is er volgens mij in het Oude Testament niet te vinden. En dan gaat Mozes weer die berg op en dan spreekt hij met God. En God zegt, ik zal een engel meesturen om met je mee te gaan, maar ik zelf, het volk is te hardnekkig. Maar Mozes dringt aan, hij ziet het niet zitten, en op een gegeven moment biedt God aan, maar moet mijn aangezicht zelf meegaan om u gerust te stellen? En toen zei Mozes, als uw aangezicht niet meegaan, zal doe ons van hier dan niet optrekken. Dat is voor ons persoonlijk altijd het gebed geweest in deze reis. En je gaat naar een ander land waar, nou, zoals onze oriëntatiereis naar Namibië. Je zit daar in een vliegtuig, je denkt van ik ga naar een vreemde cultuur. Ik ken hier geen mensen, we gaan zien hoe het loopt. Dus God, ga alsjeblieft met ons mee, zodat wij hierin uw weg kunnen volgen en uw stem kunnen verstaan. En nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk Gods woord wat naar de aarde is gekomen in mensvorm, dat is Jezus. En die boodschap die moet razendsnel de wereld over, zoals we dat met Pinksteren vieren. Die volken waren bij elkaar in de tempel. 15 volken en dan gaat het opeens heel snel de wereld over. En nu kom ik waarom we het hier in Nederland wel het woord hebben, maar misschien op andere plekken niet. Je ziet natuurlijk dat er bij Pinksterdag daarna gaat de verspreiding vooral veel per schip. Reizen gaat per schip, dat is een snelle manier om te verplaatsen. Je ziet dat bij de zendingsreizen van Paulus. Sommige gebieden zijn ook niet bereikbaar als je geen schip hebt. Dus denk aan Amerika, de oversteek van Columbus. En je ziet eigenlijk dat de kustplaatsen bereikt worden, want daar is goud te vinden. Daar is land te vinden waar we ons kunnen settelen, waar we kunnen boeren, waar we een nieuw bestaan op kunnen bouwen. Echter, de wereld is niet altijd eerlijk verdeeld en dat zien we in de geschiedenis ook. Er zijn gebieden die achterbleven. Waarom? Er zijn daar geen bijzondere dingen te vinden. Er is daar onherbergzaam gebied met allerlei gevaren. Met geen begaanbare wegen, met stammen waarvan je, nou ja, moet je hard voor wegrennen omdat je leven niet zeker bent. En dat is wat de founders van MAF motiveerde om naar die gebieden te gaan. Nou ja, hier zie je een plaatje van, zoals het vandaag de dag nog steeds is trouwens. Als het regenseizoen is geweest, dan sta je zo op die wegen. Dus nou ja, als de auto afvalt, hoe ga je een reis van 200 kilometer maken? Nou ja, per voet, laat zeggen 25 kilometer per dag. Nou, dan doen we er 8 dagen over om te lopen. Nou, stel voor, ik neem een lekker pakje kaas mee. Nou ja, dat is na 5 dagen wel gedaan, denk ik, met die tropische temperaturen. En dat was ook het idee waarom, nou ja, niet dat pakje kaas, maar wel het onderliggende idee waarom uiteindelijk zendelingen naar het westen kwamen met de vraag, is hier geen andere manier voor? Nou, in de Tweede Wereldoorlog heeft de luchtvaart een grote ontwikkeling doorgemaakt. En je ziet hier de eerste Engelse MAF-piloten. En het zijn allemaal ze hebben gevlogen. Het was iemand uit Nieuw-Zeeland die in Engeland vloog voor de RAF. Dat is de Royal Air Force. Daarom Engeland te verdedigen en V2'tjes uit de lucht te halen. En aan het eind van de oorlog dachten we van, nou ja, dood en verderf, dat niet meer. En dat was ook de insteek van heel de mensheid volgens mij toen. En toen kwam de MAF. Hij zei, ik heb een vliegtuig ter beschikking. Ik heb geen geld, dus ik kan niet vliegen. Dus ik moet mensen hebben die deze missie met mij sponsoren. Anders kan ik dit vliegtuig niet vliegend houden. Een vliegtuigje kost al snel 200 euro per uur om in de lucht te houden. Dus. Even kijken, ja, en dus hij ging kijken in Afrika van, er zitten daar zendelingen, die zijn bezig met bijbelvertaalwerk. Kan ik met mijn vliegtuig dit gereedschap gebruiken om jullie te dienen? Nou, zei ze, ja, hartelijk welkom, we hebben geen landingsbanen, maar dat kunnen we misschien maken en je zou ons echt een heel groot plezier doen. Nou ja, dat is even in het kort het ontstaan van MAF. Toen is het gewoon verder gegroeid tot waar het nu is. Waar vliegt MAF? Het is nog steeds in ontwikkeling. Het zijn ondertussen 130 vliegtuigen en 30 landen. Ik noem er een paar op. Mexico, Brazilië. Je ziet het vooral rondom de equator. Evenaar. Congo, Kenia, Papua-Nieuw-Guinea valt er hier half af, maar dat is een bekende. Plus 3 gesloten landen waarvan... waar een moslimregime aan de macht is, maar waar ze via die manier toch wel kunnen dienen.
We hebben nu een kort filmpje wat eigenlijk in de praktijk laat zien wat MAF doet. En dat is tot vandaag de dag praktijk voor sommige mensen. Om jullie even een beeld te geven. En daarna zal ik even kort iets uitleggen van welke dingen MAF doet, praktisch gezien. Dus.
It is for the sake of a new mother called Loretta. The pilot Andy Little leaves his base in the lowlands of Papua New Guinea. Today is not her time to die. It is for the sake of Anorana and the other children in her village that pilot Chad Tilly lands on this river in southern Bangladesh. Today, the cycle of poverty begins to break. It is for the sake of the Dedega community that pilot Ryan Arthur soars over war-torn South Sudan. Today, the gospel of peace arrives in their village. It is for the sake of thousands of men, women and children isolated from the world that we overcome the jungles, rivers, swamps and mountains. For with each flight, we are bringing relief, food, medical support, education, development, and the good news of Jesus. It was for the sake of the world that the first MAF flights took place. God only knows how many lives have been transformed. But as we pray today, we, together, fly for the sake of the world.
Zo, even een paar beelden van het werk van MAF. MAF richt zich vooral op deze 4 soorten van hulp. Noodhulp, denk aan natuurrampen, denk aan hongersnood. De kracht van een vliegtuig is in dat opzicht gewoon bizar als je het vergelijkt met dat je over de moet lopen of met de auto moet gaan. En ontwikkelingshulp, je ziet hier een man met een golfplaat bijvoorbeeld, deze gebruiken ze om huizen te bouwen. En zo worden er superveel middelen overgevlogen, waardoor de mensen op de plek waar zij wonen zich kunnen ontwikkelen. Denk ook aan lesmateriaal. Op sommige plekken waar in het begin helemaal niks was, waar mensen leefden, staan nu kleine scholen of soort van gebouwtjes wat als school mag dienen. En dat allemaal mede ook door het werk van MAF en alles wat zij de mensen kunnen bieden. Er zijn zelfs, misschien een leuk weetje, een keer kippen overgevlogen om... Misschien eieren te leggen of opgegeten te worden, ik weet het niet. Dan brengt MAF ook medische hulp. Dat doen ze dus om medicijnen, vaccins over te vliegen, maar ook dokters vanuit de lokale ziekenhuizen. En ook doen ze ambuvluchten. Het is eigenlijk een beetje zoals in Nederland werkt met de ambulance. Je kan opgeroepen worden en dan ga je zo snel mogelijk vliegen om een patiënt over te vliegen naar het ziekenhuis. Hier zien we ook vooral veel hoogzwangere vrouwen, waarbij dat nodig is. En dan zending en evangelisatie. MAF richt zich heel erg op samenwerking met lokale kerken, ook met andere christelijke organisaties. En zo proberen ze in zoveel mogelijk landen contacten te leggen, zodat ze pastors over kunnen vliegen. Maar ook werken ze bijvoorbeeld samen met Wycliffe om de Bijbelvertaling... Als die eenmaal uit is, om dat ook weer daar te brengen op de plekken waar anders geen mens meer komt. En dat is natuurlijk het belangrijkste en ook de intentie van MAF om Jezus liefde te verspreiden door woord en daad. Dit is een quizvraag.
Hoeveel verschillende organisaties, denken jullie, maken gebruik van de vliegdiensten van MAF? He, dus 120 vliegtuigen, 130, in 27 landen. Is dat A, 150? Doe maar je hand omhoog als je denkt dat het... Oké. B, 900. Ja, de 7e B-optie. Als je niet weet, altijd B. En C, 1500. Kijk, dat was 0%, 70% en 30%. Het antwoord is 1500 inderdaad. Nou, goed dat jullie hoog hebben ingezet. Dit is een lijstje van organisaties die zoal onder die 1500 organisaties horen. En daarin is er, binnen MAF zeggen we dan, de MAF is de ezel waarmee de barmhartige Samaritaan werkte. En we zijn maar een werkpaardje en mensen kunnen gebruik maken van onze diensten.
Wij willen straks verder gaan om jullie te delen de stappen die we tot nu toe hebben gezet. Zowel het vliegen, wat Daan al jaren doet. Of jaren klinkt heel lang, maar is ook wel lang. Ruim 2 jaar. En de stappen die we in het traject bij MAF hebben gezet. Maar eerst vind ik het ook wel belangrijk om even te delen waar het voor ons begon. Wij hadden beide als kind al een verlangen, afzonderlijk van elkaar, om te dienen. Of om iets met zending te doen of kwetsbare mensen te helpen. Toen wij samenkwamen werd dat verlangen eigenlijk alleen maar bevestigd. En zagen we dat ook dus als een extra bevestiging. God maakte ons gewillig om ons leven op te geven. En om te dienen waar hij wil. Dus om ons niet te focussen op ons huisje, boompje, beestje hier. Maar om onze plek op te geven. MAF was al een bekende organisatie bij Daan thuis. Dus eigenlijk vanaf jongs af aan interesseerde het vliegen hem al. En toen wij samenkwamen, kwamen die dingen voor hem ook samen. Zowel het vliegen wat hem interesseerde, als het dienen, die combinatie. Biddend zijn we de weg gegaan. We zijn toen naar MAF gestapt, hebben daar een gesprek gedaan. En vanaf toen zijn de deuren eigenlijk wagenwijd open gegaan en gebleven. Daan die gaat dus vliegen. En in het begin wist ik natuurlijk niet van ja, dat is wel leuk voor jou, maar wat ga ik dan doen? En ik ervaar ook een verlangen en voor mij is dat helemaal nog niet concreet. Maar ook dat heb ik heel veel rust over en wij samen dat ook mijn talenten op de plek waar we komen zeker gebruikt kunnen gaan worden. Anders had God ons niet geroepen. Wat misschien ook goed is om te zeggen is dat het niet niks is om alles achter te laten. Nu weten we dat met ons verstand, maar we ervaren het nog niet. Dus dat gaat allemaal nog komen in de tijd. Maar het is echt omdat God ons roept. En meer niet. Want als ik moet denken aan dat ik mijn familie moet missen. Of ja, alles hierachter moet laten. Dan denk ik, misschien heeft God de verkeerde uitgekozen. Maar dat wordt zeker draaglijk omdat God ons roept. Dat. Dus Daan wil eigenlijk iets delen eerst over het vliegen.
Ja, en dan heb je een gesprek gehad bij de MAF en dan zeggen ze van, het is wel leuk, maar als piloot moet je toch wel enige ervaring hebben en je hebt wel een mooi verlangen, maar piloot is best wel een specifieke functie. Je moet goed kunnen multitasken, je moet goed tegen stress kunnen, je moet niet goed om te kopen zijn, je moet stabiel zijn. Dus ja, gaan we gewoon beginnen met de vliegopleiding en dan kom je over anderhalf jaar weer terug en dan kijken we hoe het ervoor staat. Nou, hoe begin je aan een training waarvan je weet dat dit ongeveer je toekomst is? Ik kan, als ik dit vergelijk met teugen nu, kan ik al zo 5 dingen opnoemen waarvan ik denk van, dit is niet heel veilig. Dit is gewoon een plaatje van de Facebookpagina van MAF. Nou, als je hier opstijgt, hier zo, wolken die de kam bedekken. Dus je weet, je kan wel door wolken heen, maar door die berg ga je niet doorheen kunnen. Dus dat is misschien een illusie. Hier, plasje water op de baan. Nou ja, kan ik de lucht in zijn voor dat stukje? Pionnetjes hier, zoals ik mijn motor aanzet, dan waait het allemaal weg. In het gezichten van die mensen. En over die mensen gesproken, die lopen hier zo langs de baan. Ik zie geen hekje of iets. Enthousiaste kinderen oversteken. Nou ja, hoe train je daarvoor? Daar hebben we gelukkig in Nederland een vliegschool voor met allemaal instructeurs die hier hebben gevlogen. En toen ze terugkwamen dachten ze, één iemand ervan dacht van ik ga een vliegschool hier specifiek voor oprichten. We gaan mensen in Nederland opleiden, mensen over de hele wereld in Nederland opleiden om dit te kunnen. En om dit veilig te kunnen, om ze de skills mee te geven. Nou, zo ben ik in Teuge terechtgekomen. En dan is het een hele nieuwe wereld die voor je open gaat. We leven hier altijd in 2D. En dan wordt het opeens 3D. En wat gek is, dat als je de lucht ingaat, dan wordt alles onder je weer 2D. Dus. Alleen al de taal die ze spreken. Papa Whiskey Bravo Intercept Radio 360 Sierra Papa Lima Inbound. Nou, oké. Okay. nu kan ik dat plaatsen, toen kon ik dat niet. En gelukkig zijn er instructeurs die je steeds gaan pushen in de opleiding. En die zeggen van, we zitten nu leuk in de lucht, een uurtje. Leuke les, maar het gaat anders lopen. Want ik zie dat het weer hier zo slechter wordt. En je gaat niet bij je bestemming aankomen en je moet daar naartoe. Of MAF heeft gevraagd aan jou of je daar zo in Noord-Duitsland even kan kijken of de spoorbaan er nog goed bij ligt. Nou, zo word je de hele tijd uitgedaagd om je grenzen te blijven verleggen en om aan te staan, om je workload management goed op peil te houden, zo noemen ze dat dan, hè, het switchen tussen taken. We kunnen als mensen niet multitasken. Dat weten we ondertussen wel, misschien enkele uitzonderingen, maar we kunnen wel heel snel switchen van taak. En zorgen dat je 10 taken in 1 minuut kan doen, dan kan je heel veel doen. Ook nog even de vorige. Ook nog wel een leuke, dit is de kaart van Nederland. Ik krijg soms de vraag, ik denk, gaan we ook behandelen ook. Kan je zomaar rondvliegen in Nederland? Nou, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar Nederland zit redelijk vol. Dus je kan ongeveer voor een kwartiertje rechtdoor vliegen en dan moet er wel wat gebeuren. Yes. Nou, hier heb ik even wat fotootjes van vliegkamp, want die F van MAF, de fellowship, die proberen ze ook gestalte te geven door met elkaar dus een vliegkamp te organiseren. Zoals deze was bijvoorbeeld op shortfield techniek, dus korte landingsbaan en zorgen dat je zo langzaam mogelijk gaat vliegen. Maar zorg er wel voor, als je een windstootje krijgt, dat je niet uit de lucht kiept. En daar word je op die manier voor getraind. Laatst hebben we het terreinvliegen gedaan. En dan leer je dus, oké, hier is een berg, hier is een berg. Dan ga je halverwege Duitsland zijn we heel laag gaan vliegen. Zodat je de bergtop boven je hebt. En dan deden we de volgende oefening. Dan zorg je ervoor dat je op elk moment de vallei uit moet kunnen draaien, ook hoe smal die ook wordt. En je mag niet meer dan 50% gebruiken. Nou, dat is het volgende filmpje. Nou, dat was dus mijn instructeur die je de hele tijd hoort. Dus ik heb niks gezegd. Die staan ook constant aan tijdens de oefening. Want het is wel goed om erbij te zeggen, dit zijn geen manoeuvres die je normaal moet willen doen in zo'n vliegtuigje. Dit mag je gewoon lekker een F-16 doen. Maar dit zijn echt hoe noem je dat, emergencies, noodgevallen, zeg maar. Je hebt een fout gemaakt, je vliegt een vallei in. Oh, het is de verkeerde. En ik zie daar een dead end. Ik ga tegen de berg aanvliegen, ik moet omkeren. Dan mag je zulke soort dingen doen. En hier ga ik snel doorheen, want dit is allemaal best stoffig. Maar dit zijn de dingen die ik dus, waar we doorheen moesten. En Carla heeft het de planning gedaan, dus en ik moest het vliegen doen. In september 2020, dus ondertussen 3 jaar geleden inderdaad, de toelatingstest, waarbij ze zeggen van, we kunnen wel 90% zeker zeggen of jij dit gaat halen, ja of nee, van tevoren. Dus dat is heel fijn. En ze zeggen er ook bij van, ja, het is 13% krijgt een ja te horen, de anderen gaan het niet halen. Dus daar waren we ook erg dankbaar voor, dat toen we daar een positief bericht op kregen. Toen ben ik in januari gestart met de vliegopleiding en dat duurt dan een jaar. En dan mag je zelf al in je eentje dus rondjes vliegen en je ervaring gaan opdoen. En dan moet je vervolgens daarbovenop moet je weer verschillende skills op je brevet erbij laten schrijven. Het is alsof je voor een auto een rijbewijs krijgt. En als je je vrachtwagen erbij haalt, dan krijg je daar nog een aantekening van. Maar het blijft ongeveer hetzelfde brevet. Maar omdat je commercieel gaat vliegen, moet je ook commercieel geschoold zijn. Dus ook een veelgestelde vraag is, kan je dan ook in een Boeing vliegen? In theorie kan je inderdaad ook in een Boeing vliegen. Want je krijgt alles geleerd wat je daarin moet weten. Praktisch gezien denk ik niet dat u heel veilig bent als u bij mij achterin zit. Dus dat risico zou ik niet nemen. Maar dat is dus die ATPL die je hier ziet. Dat is gewoon een jaar stoffig leren. 2 uurtjes in de ochtend, 1 uurtje in de avond. En gewoon maar theorie stampen. GEB-vluchten, wat ervaring opbouwen, guided experience building, staat dat voor. De vliegschool heeft een soort curriculum ontwikkeld van, hey, we willen dat jij dit kan aan het eind, vliegen voor MAF, dus ga dat maar opbouwen. En daar ga ik het bij laten voor deze.
Het traject, wat betreft het traject bij MAF, wij hebben dus eind 2022 het oriëntatiegesprek gehad. Daarna is Daan dus begonnen met de vliegopleiding. Bijzonder dat hij toen door die test is gekomen. En toen heeft hij eigenlijk de 2 jaar daarna gevlogen, geleerd, zijn brevet gehaald. En toen heeft hij ook zijn post-PPL-examen gehaald. Die stond er ook tussen. Dat was ook het moment waarvoor we dankzegging hebben gedaan met elkaar. Omdat dat eigenlijk de test was waar alle eisen in liggen die de MAF wil. Dat je hebt als piloot. En daarna konden we ons sollicitatiegesprek aanvragen en die hebben we gehad. En na het sollicitatiegesprek zijn we aangemeld voor psychologische testen. Die zijn ook nodig geweest om te kijken of je mentaal soort van dat ze denken dat je het aan kan. Er zijn natuurlijk altijd dingen en we blijven maar gewoon mensen. Maar die waren positief. Dus dat was ook weer een volgende stap en een deur die geopend bleef. In april 2025 zijn we officieel aangenomen en is het traject dus ook echt gestart. Wat dat inhoudt, dat houdt in dat we een TFT, een thuisgrondteam, zijn gaan opzetten. Dat is eigenlijk gewoon mensen benaderen die je in je TFT zou willen met de juiste kwaliteiten. Wij hebben een aantal mensen vanuit onze kennissen, vriendenkring, maar we hebben ook een aantal mensen vanuit deze gemeente. Dat we dat ook erg belangrijk vinden. Nou, we hebben een nieuwsbrief gemaakt, die hebben jullie allemaal wel gezien, denk ik. En we zijn begonnen met fondsen werven, maar dat is ook eigenlijk vooral door middel van de nieuwsbrief. En straks als het TFT staat, hopen we nog meer fondsen te werven. En wat misschien goed is om daarover te zeggen, en de vraag die we ook wel regelmatig krijgen, is van wat als ik nu geld voor jullie overmaak? Het is nog niet helemaal gestart. Waar gaat dat heen? Komt dat op de grote pot voor MAF of komt dat voor jullie persoonlijk? Het geld wat je overmaakt via de website bijvoorbeeld, dus met onze naam erbij, komt op onze bankrekening bij MAF. Dus we hebben een bankrekening, het zit nu nog onder MAF. Straks is dat in beheer van onze penningmeester, als het TFT gestart is. Maar dat geld komt niet op een grote hoop. Dat is specifiek voor onze voorbereiding, maar ook voor het leven straks, als we uitgezonden worden.
Ja, en één ding wat ik heb moeten leren tijdens het vliegen is, wen maar aan toetsen. Ook als je negatief hebt, dat je dan een hoop training erbij moet doen. Want het leven van een piloot binnen MAF is constant toetsen. Je gaat naar het veld en je moet uitgecheckt worden op bepaalde banen. Je moet 5 keer met de instructeur naar een landingsbaan vliegen voordat je zelf mag vliegen. Je moet elke half jaar weer een toets doorlopen om genoeg ervaring binnen de afgelopen tijd steeds op te doen. En dit zijn dus de dingen die ik voor nu in Nederland op het lijstje staat. Ik vlieg nu op zicht. Ik kijk, oké, hier is Apeldoorn. Ik ga nu, daar zie ik Barneveld liggen. Ik ga naar Barneveld vliegen. Nou, waar ik nu mee bezig ben is de instrumentrating halen. En dan wat je dan gaat doen is, oké, ik ga bij teugen opstijgen, de wolkjes in. En ik wil naar Veenendaal, dus ik kijk op mijn GPS en ik zie dat ik die kant op moet vliegen en dat ga ik doen. En mijn lichaam die zegt, hé, ik zit helemaal scheef in dat vliegtuig. Alleen mijn metertje zegt, ik zit recht, dus ik zit recht. En dat moet je even leren, dat kwartje moet vallen. Op een of andere manier is dat iets heel geks in het menselijk lichaam, dat je dus blijkbaar niet kan aanvoelen. En daar is die instrumentrating voor. En dan wat ervaringsuren opbouwen, je commerciële buffet halen, zodat je gewoon tegen vergoeding mag vliegen. En dan de standaardisatie is eigenlijk het laatste punt waarvan MAF zegt van, hey, we gaan jou helemaal aftoppen, totdat je gewoon tot in het laatste detail bent zoals de kwaliteit hebt die wij van je vragen. En om nog een beetje in de sfeer te komen, ze hebben een filmpje van mij opgenomen van een oudere platform, was het, de filmpjes die worden getoond in bejaardenhuizen. En ik heb dus een stukje eruit gehaald om even te laten zien van hoe dat vliegen is. Ja, je moet hem gewoon met de hand naar buiten trekken. Even checken of de motor het vermogen geeft wat je wil hebben.
Nou, dat was eigenlijk beeld van Daanse praktijk. Hij vliegt gemiddeld 1 keer per week als het weer mee zit. En dan lijkt het een beetje op wat jullie net hebben gezien. Onze laatste dia, of tenminste bijna het eind. Hoe nu verder? We hopen dus binnenkort starten met ons TFT. Als die compleet is. Wij hopen volgend jaar naar de Bijbelschool te gaan. Wij dachten in januari, dat staat ook op onze nieuwsbrief, maar waarschijnlijk gaat het iets uitlopen. Omdat we een goede start willen maken met ons TFT en voor je het weet is het al januari. Maar dat geeft helemaal niks. Want zoals Maf zegt, uitzenden kan altijd. Wat de Bijbelschool inhoudt, even in het kort. Ze leren je over je identiteit. Waar sta je voor? Hoe hou je dat? En dus ook je geloofsleven daarin staande in een hele andere cultuur. Waar mensen misschien op een hele andere manier geloven. Of waar sprake is van occultisme. Waar je ook te maken mee kan krijgen. En ze rusten toe op je roeping. Dus waar is het allemaal begonnen? En dat je weet dat je niet alleen gaat en dat je dus geroepen bent, zoals we net ook al zeiden. We weten ook nog niet of het in Engeland gaat zijn of in Zuid-Afrika. Er zijn meerdere opties. We gaan nog even puzzelen met de planning en ook welke programma's er worden aangeboden. En, ja, als we het weten, dan krijgen jullie, houden we jullie op de hoogte. Naar welk land gaan we? We weten het niet. We weten het waarschijnlijk pas volgend jaar. Een beetje tegen eind volgend jaar verwachten we. Vaak zien we in de praktijk dat het ongeveer een half jaar van tevoren bekend wordt gemaakt. Dit omdat MAF ook de landen wil aanbieden waar het op dat moment het hardst nodig is. En dat kunnen ze nu natuurlijk nog niet weten. En dat gaat in overleg, dat gaat al biddend. We worden niet ergens heen gestuurd, maar ze stellen een aantal landen voor waarin we biddend onze weg zullen gaan. En daarin zal God uitwijzen welk land het gaat worden. Daarna gaan we laatste voorbereiding doen, vooral ook praktisch. En daarna gaan we verhuizen. Dit is eigenlijk het eind van onze presentatie. En wat de dominee net ook al zei, mocht je nou geïnteresseerd zijn, dat klinkt ook heel stoffig, maar mocht je zoiets hebben van, joh, ik vond dit heel, heel mooi, kan ik iets doen, noem maar op. Bij MAF zijn ze op zoek naar vliegtuigmonteurs. Die worden ook uitgezonden. In ieder land moet een vliegtuigmonteur zijn. Dus, nou ja. En ook gewoon voor overige vragen, voor als je geïnteresseerd bent, maakt niet uit in wat. Je kan altijd bij ons terecht of schiet ons even aan. Dat is helemaal goed. Ja, wil je blijven meeleven? Sowieso allereerst in het gebed, omdat ja, wij zijn ook maar mensen en soms voelt het allemaal ook heel zwak en kwetsbaar daarin. Dus ja, mocht je willen blijven meeleven, dan zouden we allereerst willen vragen of jullie ook willen bidden voor ons, maar ook voor het werk van MAF wat nu al plaatsvindt. Je kunt je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief, want jullie hebben hem op papier gehad en er komt nog een druk op papier, maar daarna gaat hij online. En die krijg je als je je ingeschreven hebt. En dat kan allemaal via de website onderin. En ook financieel steunen kan. Ook via de website. We hebben achterin bij de deur ook nog een aantal nieuwsbrieven liggen. Voor mocht je er nou geen eentje hebben, maar wel eentje willen, pak hem gerust mee. En er liggen ook wat machtigingskaartjes. Mocht je die ook niet hebben en wel willen, pak die ook gerust mee. We willen jullie hartelijk danken voor alle aandacht. En ja, wij zijn dankbaar dat we hier iets mochten delen.
Nogmaals dank voor de presentatie. En nou, hopelijk niet de laatste. We hopen meer van jullie te horen. En vanuit de kerkraad zult u in de nabije toekomst ook natuurlijk het nodige horen hoe we als gemeente en als kerkraad jullie daarin ook heel praktisch gaan steunen. We sluiten deze avond af met het zingen van Psalm 86. En als ik het uit mijn hoofd doe, is het denk ik vers 5. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, heren, bukken voor uw aanschijn neer. En inderdaad, dat is vers 5. Vers 5 van Psalm 86. Ik zal afsluiten met gebed. Heren, u bent de God van de ganse aardbodem. U ziet ons op dit moment hier en u kent een ieder van ons persoonlijk tot op de bodem van ons hart en leven. Maar uw ogen gaan over het geheel van deze wereld. En in het bijzonder heeft u oog voor uw kerk, de wereldwijde kerk. Kerk in vervolging, in verdrukking. Kerk die bijeenkomt in afgelegen plaatsen, onbereikbaar wellicht voor andere mensen en in andere landen. Maar uw woord gaat zijn eigen weg en wordt gedragen door de adem van uw geest. U heeft ons mensen niet nodig. En wij zeggen dat zo gemakkelijk, heren, maar geef dat we daarin ook de troost mogen zien. U heeft ons niet nodig. Daarin tekent u uw almacht. En daarom bent u ook alleen onze enige hoop. Als u ons niet nodig hebt en tegelijkertijd wel mensen inschakelt in uw koninkrijk, dan doet u dat niet omdat u afhankelijk bent van mensen, maar omdat u daarmee een doel voor ogen hebt. En zo mogen we het werk van Daan en Carla toch ook leggen bij u. Wilt u met hen zijn in de komende maanden, met alle verschillende procedures die ze nog zullen moeten doorlopen, voorbereiding op de Bijbelschool, andere momenten, heren, waarin wellicht veel van hun gevergd zal worden, maar ook wanneer ze samen zijn of alleen en gedachten zich kunnen vermenigvuldigen. Als realiteit gaat worden wat vanavond ook werd benoemd, familie en vrienden en gemeente achterlaat en gaan naar een plaats waar ze nog nooit zijn geweest, de taal niet spreken, de cultuur niet kennen, om daar u te dienen, omdat u roept. Wij zijn daarin afhankelijk van u. Geef, heren, dat zij zich omringd mogen weten, ook door onze gebeden. En wilt u hen de gaven schenken die ze nodig hebben, met het oog op de tijd die voor hen ligt. Wees ook met ons, als we deze plaats verlaten, bescherm ons, breng ons op de plek waar we naartoe hopen te gaan, bewaar ons in alle omstandigheden bij uw woord, en bewaar ons door uw woord bij u. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank voor uw komst. Er is nog gelegenheid om samen met elkaar even te spreken hiernaast, onder het genot van een bakje koffie of thee. Doe dat ook, anders blijft er zometeen een grote kan vol achter en dat is niet de bedoeling. En wel thuis.